En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover. Onze Bijbel, ik zie dat het kabouterboek weg is, we gaan ons weer richten op het woord van God. Onze Bijbel bestaat uit twee gedeelten, dat weten we allemaal wel. Het Oude Testament, of het Oude Verbond, of de Oude Afspraken. En het Nieuwe Testament, het Nieuw Verbond, de Nieuwe Afspraken. Wij leven uit het Nieuwe Verbond. In beide boeken, oud en nieuw, staan er veel geschiedenisverhalen, veel avontuurverhalen. Maar de kern van de boeken, en vooral van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, wat de Torah wordt genoemd door de Joden, is, en van het Nieuwe Testament is, hoe wordt de relatie tussen God en mens weer goed? Hoe komt er vrede, verzoening tussen God en mens? En in dat oude verbond, daar waren heel veel regeltjes, voorschriften, een systeem wat de mens weer in orde of met God moest gaan verzoenen. Het belangrijkste was de priesterdienst. Als iemand iets verkeerds had gedaan, iets wat tegen Gods wetten inging, dan was er een hele ceremonie en een van de belangrijkste dingen daarvan is dat zo iemand een offerdier nam, naar de tempel ging, het offerdier aan de priester bracht, die slachtte het dier, het bloed werd gesprenkeld op het altaar en daarmee was verzoening gemaakt tussen God en mens. Dat was een heel systeem en een heel gedoe. De dader moest het voorgeschreven dier, moest hij naar de priester brengen. En nou ja, dat was nogal een gebeuren. En verder zijn er natuurlijk in het hele land van Israël, zijn er heel veel mensen die dat niet deden. En ook heel veel onbewuste zonden. We moeten niet vergeten, God is puur en zuiver heilig, alleen maar heilig. En wij zijn dat niet. En Israël was dat ook niet. En die botsing tussen heilig en rein van God en onheilig en onrein van mensen, dat ben je lang niet altijd bewust. En ook daarvoor moest verzoening komen en dat was één dag in het jaar. Dat was de grote verzoendag. Nog steeds houden de Joden die dag. En dat is ergens, dit jaar is dat in 4 oktober, binnenkort dus. En dat is een hele speciale dag. Op die dag wordt alle zonden die nog niet beleden zijn en alles waarvan je helemaal niet bewust bent dat God er ontevreden over is, wordt gereinigd, wordt weggedaan, zodat je weer verzoend bent, een goede verstandhouding hebt met God. De hoge priester, of de grote priester, die moest het allerheiligste deel van de tempel binnengaan. Dat heette het Heilige der Heiligen, of het allerheiligste deel van de tempel. En dat was afgescheiden van de gewone tempel met een dikke gordijn. En dat wordt in de Bijbel het voorhangsel genoemd. Niemand kon daarin komen. Want achter dat voorhangsel, daar kwam het allerheiligste. En daar waren maar een paar attributen. Maar het belangrijkste is dat daar de aanwezigheid van die heilige God was. En zodra je daar kwam, met je eigen onheiligheid, je zou meteen sterven. Ook de hoge priester kon daar niet zomaar binnen gaan. Die mocht één keer in het jaar en dan moest hij eerst een offer brengen voor zichzelf en zijn gezin. Zodat hij zelf rein was. En daarna bracht hij een offer voor het volk. En nadat hij een offer voor zichzelf had gebracht, mocht hij dat gordijn, dat voorhangsel voorbij gaan, naar binnen gaan. Dan uit het bloed van het offerdier sprenkelde dat op het verzoendeksel van de ark van de dode kist die daar binnen stond. En daarmee was de zonde van het volk helemaal weggedaan. Je leest het niet in de Bijbel, maar is in sommige beschrijvingen lees je dat zo'n hoge priester die kreeg een touw om zijn been. Want stel nou eens dat God dat offer voor zichzelf niet zou accepteren en dat hij toch nog onrein dat allerheiligste binnen zou gaan. Dan zou hij daar ter plekke sterven. En er is niemand die hem eruit kan halen, want die zou ook meteen sterven. Dus had hij een touw om zijn been. En als hij na een kwartier nog niet terug was, dan konden ze hem zo eruit trekken. En dan kon zijn zoon, de volgende hoge priester, want dat gaat via de afstammeling van Aaron, die kon dan het nog eens gaan doen. Nou, het is nooit gebeurd, geloof ik, maar dan zie je wel hoeveel aandacht daaraan wordt besteed. De 10 dagen daarvoor worden door de Joden de ontzagwekkende dagen genoemd. Mensen gaan eerst bij zichzelf kijken, heb ik niet zelf nog wat te belijden? Heb ik niet zelf nog iets wat ik goed moet maken met God, met mijn familie, met mijn buren? Het zijn hele serieuze dingen die dan gebeuren. En dan komt die grote verzoendag, dan wordt er gevast. Dat is een dag helemaal in afzondering voor God. En daarna komt het feest, dan komt het loofhuttefeest. En dat loofhuttefeest, dat is een herinnering aan de fysieke bevrijding vanuit de slavernij van Israël. En het is een verwijzing naar de volkomen verlossing van de slavernij van de zonde van ons door Jezus Christus. En dat is een week lang feest. In het oude verbond wordt al gezegd van dit verbond is niet compleet. Het is niet helemaal volledig. Het is niet goed. Het is niet volkomen. Het kan de mens niet volkomen van zijn zonde wegnemen. Het bloed van een onschuldig dier kan nooit, het bloed van de mens wat eigenlijk zou moeten vloeien, kan het nooit vervangen. Daar zou eigenlijk een onschuldig mens voor moeten sterven. En het nieuwe verbond gaat over het offer van Jezus. Hij sterft volkomen zuiver, volkomen onschuldig en kan daarmee de zonde van de mens volkomen wegnemen. Als Jezus in de wereld zijn bediening begint, is daar eerst Johannes de Doper. En op het moment dat Johannes de Doper Jezus ziet, zegt hij, kijk, het lam Gods, het lam van God, dus het dier van God wat geslacht gaat worden, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Heel bijzonder is al, want het oude verbond was voor Israël. En hier zegt Johannes, de zonde van de wereld wordt weggenomen. Dus het wordt veel ruimer. God keurt niemand af. God is gastvrij voor iedereen. Met de kruisdood gaat er een nieuw verbond in. En met die kruisdood, als Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt dat voorhangsel wat het Allerheiligste afschermde, dat scheurt van boven naar beneden. Het is een werk van God. Het is niet een werk van beneden naar boven van de mens, het is een werk van boven naar beneden. God maakt de weg naar hem toe, naar zijn heiligdom, vrij voor iedereen. God is gastvrij. Hij sluit niemand uit. Het verbond wordt gesloten op het laatste avondmaal wat Jezus, het laatste Pascha wat Jezus met zijn discipelen viert. Hij heeft dan over het scheuren, het kapotgaan van zijn lichaam en het schenken van zijn bloed. En dat is het teken van het nieuwe verbond. Dan is er dus een nieuwe, een verse weg naar God geopend. En Jezus is vanaf dat moment de eeuwige en de enige hoge priester of grote priester. Het voorhangsel is weg. Wij hebben vrijmoedigheid om bij God te komen. Dan staat er in het volgende vers, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in de volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Het gaat hier over ons hart. We hebben daar ook een aantal liederen over ons binnenste, ons hart, over gezongen. Ons hart, ons binnenste, daar komen onze diepere motivaties uit. Dat is wat er diep van binnen bij ons leeft. En de Bijbel heeft daar niet veel positiefs over te zeggen. In Jeremia staat, arglistig is het hart. Wie zal het kennen? vroeger dacht ik erg listig. Dus de broer zeker erg listig. Dat zal in ons hart zo worden. Wij zullen wel heel erg listig zijn. Nou, ik heb het even opgezocht. Erg listig, dat wordt vertaald met boosaardig, duivelachtig, onbetrouwbaar. Dat klinkt niet zo best. En dat is wat het Oude Verbond zegt. Wat denk je misschien, nou, dat is het Oude Testament. Maar Jezus zegt in Marcus 7, en dan geeft hij het over de mensen die bij Jezus komen en die zeggen, ja, maar jouw discipelen, die wassen de handen niet eens voordat ze gaan eten. En die worden dus onrein. En dan zegt Jezus, ik denk niet dat hij zegt, want was je handen voor het er maar niet meer. Maar het gaat om het onrein worden. Hij zegt, nou, wat er naar binnen gaat, daar word je niet onrein van. Maar wat er uit jouw binnenste naar buiten komt, daar word je onrein van. Want, zegt hij, uit jullie hart, daar komt van alles en nog wat voort. Ontucht, diefstal, moord, overspel, losbandigheid, hoogmoed, laster. En dat maakt de mens onrein. En dan denk je van, ja, is dat nou zo? Zitten wij nou echt zo in elkaar? En ik denk dat het heel goed is om bij jezelf eens naar binnen te kijken. Wat kan daar zo allemaal zo af en toe eens naar boven komen? Je ziet het bijna altijd beter bij anderen. En als je nou eens kijkt naar situaties waar mensen macht hebben over andere mensen, dan zie je ineens dat er zo ontzettend veel vuiligheid naar boven komt. Als je kijkt naar hoe krijgsgevangenen worden behandeld. Als je kijkt naar hoe het gaat bij mensen die macht hebben in de cultuurwereld, in de voetbalwereld, de bekende verhalen over MeToo, dan zie je ineens van, daar komen eigenlijk ontzettende dingen naar boven waarvan je het helemaal niet zou hebben verwacht. Als je leest in kranten over verhalen over mensen die iets verschrikkelijks hebben gedaan, dan zeggen de buren, hé? Dat had ik nooit gedacht, dat is toch een fatsoenlijke man. En dan blijken er dus dingen in te zitten en die kunnen uit ons binnenste, uit ons hart naar boven komen. David had ook zoiets. In Psalm 51 lees je dat hij daar boete over doet bij God en vergeving vraagt. Hij had overspel gepleegd met Bathsheba en hij had gezorgd dat haar man, de man van Bathsheba, om het leven kwam. En dan zegt hij, in zonde ben ik geboren. En dan denk je misschien, ja, dat is David, maar dat zijn wij allemaal. Dat heeft te maken met onze genen die vanaf het moment dat Adam ervoor koos om gehoorzaam te worden aan de Satan, dat onze genen zijn beïnvloed door de Satan. En we dragen dat allemaal met ons mee. En David was zich daarvan bewust. In het vers daarna zegt hij van, u wilt dat uw waarheid ook in mijn hart wordt toegepast. Of in een andere vertaling, dat ik ga leven volgens, ga inzien volgens uw waarheid wat er in mijn hart speelt. En dan beseft hij van, er zit er zoveel in mijn hart, dat wat niet goed is. Nou, dat is over ons hart. En dan zegt Jezus, dan zegt de Hebreeënbrief, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. We hoeven ons dus niets verborgen te houden. We kunnen bij hem alles kwijt. Ook alle dingen waarvan we zelf zeggen, dat is niet goed in mij. En je ontdekt ze regelmatig. Je mag het bij hem brengen, je hoeft je er niet voor te schamen. En je mag in de volle zekerheid van het geloof bij hem komen, want ook ons geweten, ook de dingen die je vroeger, waarvan je zegt van vroeger heb ik dit gedaan en dat gedaan en dat komt nog wel eens terug in je geweten. Maar het is gezuiverd, het is rein gemaakt, gereinigd van een slecht geweten. En zo mogen wij naar God komen. Hij is zo uitnodigend, hij is zo gastvrij. Hij wil zo graag dat je binnenkomt in zijn vaderhuis en relatie met hem onderhoudt. En als je weet hoe God alles voor ons heeft weggemaakt en de deur voor hem voor ons heeft opengezet, dan verwondert het mij soms dat zoveel christenen daar eigenlijk nauwelijks gebruik van maken. Eigenlijk alleen maar bij het eten een gebedje uitspreken, een stukje uit de Bijbel lezen en bij het naar bed gaan nog eventjes. En verder nauwelijks nog bezig zijn druk in beslag worden genomen door de dingen van de wereld, maar met God nauwelijks een relatie opbouwen. En misschien is het ook best lastig. En misschien vraagt u wel, ja, zijn heiligdom binnengaan. Wat moet ik daar dan? Wat moet ik nou in dat heiligdom? Ik mag binnenkomen, er is geen deur meer, ik hoef niet eens te kloppen, het voorhangsel is weg. Wat moet ik daar? Nou, daar mag je praten met je hemelse vader, zoals je ook met je aardse vader mag praten. Stel je nou eens voor dat jij een aardse vader hebt die heel machtig is. Die ontzettend machtig is. Die ook ontzettend wijs is. Die van je houdt. En je weet dat. Die liefdevol is. Een vader die je helemaal kan vertrouwen. En die niet meteen met zijn vinger klaar staat van, oh, dat heb je fout gedaan. En ga je schamen en doe dit en dat. Niet met kritiek, niet met veroordeling. Je kan gewoon bij hem komen. En je kan met hem praten over de dingen waar je moeite mee hebt. Waar je verdriet over hebt. Waar je tegenaan loopt. Waar je vragen hebt over je identiteit. Of over je seksualiteit. Of over je financiën. Of dat je niet geaccepteerd wordt door je school, door je klas, door je vriendjes. Of dat je juist geen vriendjes hebt. Of dat je bang bent voor de dingen die in de wereld gebeuren, die je bang maken. Als je zo'n aardse vader hebt, ik denk dat je elke dag bij hem zou komen. En elke dag zou zeggen, fijn dat ik weer even met je kan praten, want ik wil het kwijt. En misschien heb je wel wijze raad voor me. Nou, niemand heeft zo'n aardse vader, maar je hebt wel zo'n hemelse vader. Je mag zo bij hem komen en je kan al die dingen kan je met hem bespreken, kan je bij hem kwijt. En dan veroordeelt hij je niet, dan wijst hij niet met een beschuldigende vinger, dan heeft hij geen kritiek, maar hij heeft misschien wel wijze raad en bemoediging en kracht voor je. Maar zegt u misschien, ja, ik kom wel eens, maar hij zegt helemaal niets terug. Ik praat en ik hoor helemaal niets. Hij praat niet op de manier van een aardse vader. Hij praat niet van mond tot oor. Dat gebeurt misschien zelden een keer, in de Bijbel misschien een keer, en misschien hebben sommigen dat meegemaakt, maar in het algemeen doet hij dat niet. Met je aardse vader heb je een fysieke ontmoeting, een fysieke relatie. Met je hemelse vader heb je een geestelijke relatie. Hij praat dus niet fysiek, maar hij praat door zijn geest. En hij heeft zijn geest aan jou gegeven. Die woont in jou. Dus die relatie gaat en zijn antwoorden gaat via zijn geest die in jou woont. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan natuurlijk via een Bijbeltekst. Een tekst die je die dag hebt gelezen of hebt gehoord of hebt gezien en denkt van, hé, dat is het, dat is mijn antwoord. Daar zat ik mee, daar ben ik eruit. Maar het kan ook via een mooie film. Het kan via een goed boek. Het kan via een lied, een van de liederen die we gezongen hebben. Daar zitten zoveel mooie dingen in waarvan je denkt van, hé, dit bemoedigt mij, dit geeft mij een antwoord. Hier spreekt God rechtstreeks tot mijn hart. Dat kan. Het kan via een broeder of een zuster. Met een goed gesprek met elkaar. Iemand die net de juiste snaar weet te vinden. En op die manier denk je van, hé, dat is een antwoord waar ik wat aan heb. Dat is Gods geest is daar aan het werk. Het kan zijn dat je ineens een ingeving krijgt van, zo moet ik het oplossen. Ik moet die kant uit. Ik moet dit besluit nemen. En dat borrelt op en op een gegeven moment heb je er zeker van, dit is een antwoord van God via zijn geest aan mij. Door met hem tijd door te brengen, ontwikkel je gevoeligheid om zijn stem door zijn geest te herkennen. Tijd doorbrengen is dus ontzettend belangrijk voor hem, voor ons. Je gaat zijn antwoord horen en door tijd met hem door te brengen ontwikkel je vrucht van de geest. We hebben gezongen over rust of vrede van God. Nou, dat is heerlijk, maar die ontvang je door bij hem te zijn. Liefde, geduld, vriendelijkheid. Allemaal vruchten van de geest. Goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geloof. En hij wil jou zo graag in zijn heiligdom ontmoeten. Hij is echt gastvrij. Ik weet niet of u het wel eens... Is er iemand wel eens bij koning Willem of bij koningin Beatrix op bezoek geweest? Nou ja, bezoek, audiëntie heet dat dan. Is er iemand wel eens geweest? Wel eens geprobeerd? Je moet het maar eens proberen. Dan krijg je eerst een brief thuis. Dan moet je een aantal dingen gaan invullen. Dat wordt gekeurd. Als je die ronde doorkomt, dan komt er een veiligheidsdienst komt bij je praten. Die gaat onderzoek doen naar je relaties. Of je wel veilig genoeg bent, of je geen dingen hebt waardoor het verdacht zou kunnen worden. En na een verloop van tijd krijg je een antwoord. En meestal is het antwoord, het gaat niet door. Dat is de koning en ons koninkrijk. In de Bijbel is dat anders. En zeker als je kijkt naar het vrederijk van Salomo. En dat is een, zeg maar, een voorproefje van Gods vrederijk, van Gods koninkrijk. Maar daar kon je als mens gewoon bij de koning binnenkomen. Met je vragen, met je moeite. En hij was niet zo van eventjes een onderzoek doen, wat zijn dat voor mensen? Er komen twee dames bij hem op bezoek. Wij zouden dat geen dames noemen. Er staat in de Bijbel ook geen dames, er staat in de Bijbel twee hoeren. Die komen bij hem binnen op bezoek en die hebben een probleem met elkaar en ze vragen of de koning dat wil oplossen. En de koning lost dat probleem op. En tot mijn verbazing zegt hij niet, dames, nou moeten jullie wel ophouden met dat prostitueren, want dat doen wij niet in ons koninkrijk. Hij zegt er niets over. Hij bekritiseert ze niet, hij beschuldigt ze niet, hij laat ze binnen, hij geeft een juist oordeel en hij stuurt ze weer weg. Hij veroordeelt niet. Ja, hij wijst de schuldigen aan, maar verder niet. En hun hele leefpatroon, hij laat het zo. Dat is Gods koninkrijk. Je mag bij de koning binnenkomen. Hij wijst niemand af. Hij legt als het ware een rode loper voor je neer. Een rode loper, ik noem hem expres rood. Die kennen wij wel bij allerlei cultuurevenementen. Maar deze loper die naar het heiligdom gaat, waar een voorhangsel was maar wat weg is. Die loper is rood gekleurd door het bloed van Jezus. En door dat bloed word je volkomen gereinigd en door God geaccepteerd en zelfs ben je welkom. En als je dan in dat heiligdom bent, dan gaat hij jou de weg wijzen. En dan gaat hij jou aantonen wat niet goed is in jouw leven en waar je je van kan bekeren. Maar hij veroordeelt je niet, hij wijst je alleen de weg. Hij laat je komen zoals je bent, met al je rottigheid, maar hij wil je niet laten zoals je bent. Hij gaat met jou aan het werk door zijn geest. Hij gaat een veranderingsproces in jou op gang brengen, zodat je meer en meer op Jezus gaat lijken. Die rode loper is de enige route. Er is geen sluiproute naar dat heiligdom. Je kunt niet via een zijdeurtje, een achterkantje, een bovenkant, een onderkant. Je kunt alleen maar door de rode loper, door Jezus, door het gescheurde voorhangsel bij hem komen. Maar je bent er wel enorm welkom. Dan mag je bij de Hemelse Vader komen, vrijmoedig. Je hoeft niets te verbergen. Je kan met een oprecht hart bij hem komen. Want als je door Jezus die rode loper overgaat, dan verklaart hij je rein, rechtvaardig, schoongewassen, van binnen en van buiten. Zelfs ons lichaam is gewassen met rein water. De eerste week van september, een beetje verleden week dus, zijn Carina en ik zijn allebei jarig. En dan vind je het leuk om dat te vieren. Dus je nodigt je kinderen uit, degene die erbij horen, broers, zussen. En je wil een heerlijk feest geven, een lekkere maaltijd geven. En dan wil je dat iedereen komt. Dat gebeurt niet altijd. Sommige mensen kunnen niet. Sommige mensen willen niet. Dat kan gebeuren. Maar je verlangen is iedereen erbij. Je huis moet vol zijn. Genieten van een maaltijd die jij geeft. Nou, zo wil God ook dat zijn huis vol wordt. God gaat een ontzaglijk feest geven. Een feest voor alle volken. Je leest er onder andere van in Jesaja in het Oude Testament. Maar je leest het ook in Lucas 14 en in Matthäus 22. God wil de bruiloft van zijn zoon gaan vieren op een geweldige manier. Hij wil dat zijn huis helemaal vol is. En dan zijn er heel veel genodigden en die zeggen, ja, nu even niet. Ik heb wel wat anders te doen. En dan wordt het huis niet vol. En dan zegt degene die dat feest geeft in die gelijkenis, die zegt tegen de dienstknechten, ga de straten op, ga de stegen in, ga de vieste plekken opzoeken en nodig de mensen uit, want mijn huis moet vol worden. En dat doen ze. En ze komen met de zwervers, met de sloebers, met de junks, met de vluchtelingen. Ze komen binnen en het huis van God moet vol worden. En dat is een verlangen van God. Een vol huis. Hier in onze gemeente halen wij stoelen weg, want anders vallen die lege plekken zo op. Maar het is natuurlijk veel fijner als we er stoelen bij zetten. En zeggen mensen, kom binnen, daar is nog ruimte, daar is nog ruimte, daarachter is nog ruimte. Het huis mag vol worden. En wij mogen daar ook aan meewerken. We mogen ervoor uitnodigen. In de kringen van de afgelopen week hebben we erover gesproken, over evangelisatie. En er is een cursus in oktober en november. Adeline heeft er net al wat over gezegd. Over het is misschien veel anders als vroeger. Vroeger had je grote evangelisatiecampagnes. Vroeger gingen mensen langs de deuren. Misschien moet het wel heel anders. En misschien werkt het nog wel, misschien werkt het niet meer. Er zijn andere kanalen, er zijn andere communicatiemiddelen. Misschien moeten we daar wel wat van leren. En daar is die cursus voor. En ik denk dat het heel goed is als we allemaal gaan meedoen aan die cursus in oktober en november. Er staat, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. De belijdenis van de hoop, dus het uitspreken van de hoop die wij hebben. En ergens anders in de Bijbel staat, laten we getuigenis geven van de hoop die in ons is. Nou, dat is belangrijk, dat wij hebben een hoopvolle toekomst. En wij hoeven voor heel veel dingen waar de wereld bang voor is, hoeven wij eigenlijk niet bang te zijn. Heel veel mensen zijn bang voor de dood. En misschien zijn christenen dat ook wel. Maar eigenlijk mag je de zekerheid van het geloof hebben, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Er wacht ons juist een hoopvolle toekomst. Misschien ben je heel bang voor de onzekere tijden van nu. En je mag bij God schuilen. Je mag bij God komen en aan hem vragen, hoe moet ik verder? De dingen worden duurder, ik kan het niet meer betalen. Hoe moet ik verder? En ook hier in God gaat de weg wijzen. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft geen angst te hebben, want hij is getrouw. Hij heeft het beloofd. In de laatste verse staat, laten wij op elkaar letten. Heel belangrijk, laten we op elkaar letten. En hoe? Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, liefde, elkaar onderling liefhebben, een goede band met elkaar onderhouden of opbouwen. Niet beoordelen, niet veroordelen, maar aanvuren om de dingen op een goede manier te doen met elkaar. En een licht in de wereld te zijn. Elkaar bemoedigen. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het is zo belangrijk dat we de gemeenschap der heiligen, zo noemt de Bijbel dat. Hè? Wij zijn heiligen. In Gods ogen zijn wij heiligen. En die mogen bij elkaar komen. Die mogen elkaar bemoedigen, die mogen elkaar versterken. En we hebben elkaar nodig, want we zijn samen één lichaam. En ja, als van het lichaam één been mist, dan loopt het lichaam mank. En dat is in een gemeente net zo. Als wij mensen missen die zeggen, nou, ik kan het thuis wel, dan gaat de gemeente, dan gaat dat lichaam mank lopen. En dat is niet goed. We moeten recht kunnen staan, recht kunnen lopen. Iedereen is nodig. Dus nodig spoor elkaar aan om bij elkaar te komen. Zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De grote dag is de dag van dat feest van God. Dat de zaal vol moet zijn. De feestzaal moet vol zijn. En dat is waar hij ons voor toe oproept. Hij zegt, de grote dag is nabij. Of naarmate je die dag ziet naderen. Nou, we hebben er vaak genoeg over gehad de laatste jaar. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld. De grote dag is heel dichtbij. En laten we elkaar aanvuren, bemoedigen, versterken. En hij komt. Amen. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren kan komen. Ik wil met jullie lied 462 zingen. En daarna sluit ik af met gebed. Als ik daarmee klaar ben, dan... misschien zijn er mensen die zeggen, ja, ik wil wel persoonlijk gebed hebben. Ik wil... Ik vind het fijn als er iemand met mij bidt voor wat dan ook. Geef niet wat dan ook. Maar heel veel, vaak gebeurt dat niet. En loop je weer naar huis zonder daarvoor te hebben laten bidden. Maar het is heel goed om voor je te laten bidden als je denkt van, hé, dat zou ik fijn vinden. Doe dat gewoon. En dus na afloop van de samenkomst hier is er beneden koffie. Maar blijf nog even als je persoonlijk gebed wilt. Dat is goed om te doen. Dus je bent daar ook voor harte voor uitgenodigd.